In Handelingen 1 vinden we eerst de algemene vermelding dat de Heer Jezus 40 dagen lang gezien is geworden door zijn discipelen. Dat is dan vanaf eerste paasdag tot hemelvaartsdag, want toen verdween hij uit hun ogen, heet dat in Handelingen 1 vers 9. Die discipelen stelden hem bij gelegenheid, toen ze vergaderd waren, met de woorden uit vers 4, de vraag: zult gij in deze dagen, in deze tijd heet het, aan Israël, staat in vers 6, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Dat was nadat de Heer eerst zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven om te verwachten iets wat er nog gebeuren moest. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen, staat er in vers 5. En de vraag was niet naar de beloften omtrent wat wij populair noemen de uitstorting van de Heilige Geest. De vraag die kwam was: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En daar krijgen ze een reactie op. Namelijk: het komt u niet toe te weten, de tijd of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En daarna gaat het gewoon weer verder waar het in vers 5 gebleven was. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze, maar gij zult ontvangen, of gewoon en, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En dat waren dan de laatste woorden van de Heer Jezus, die vervolgens gekoppeld worden aan wat ze nu te zien krijgen, want er staat in vers 9, en als hij dit gezegd had, ja, dat, ik denk altijd, ja, dat zal wel. Want als hij dit gezegd heeft nadat hij al opgevaren was, dan stond het nou niet in de Bijbel, wat had Lucas het niet kunnen opschrijven. Dus ja, dat zijn van die termen die op een of andere manier of volkomen overbodig zijn, of ze staan er met grote nadruk. En daar houd ik het altijd op. Namelijk, wat zij hier vervolgens te zien krijgen hangt samen met de uiteenzetting hiervoor. Vandaar dat als zij dit gezegd had, dan krijgen ze nog beeld bij de tekst, om zo te zeggen. Daar hebben wij het over. De moeilijkheden die omtrent dit schriftgedeelte ontstaan, die zijn altijd gelegen in wat wij dan noemen in de pneumatologische toepassing van het gedeelte. Ik zeg het veel te plechtig natuurlijk, maar ja. Dat wil zeggen, het heeft van doen met de Heilige Geest en met de opvatting, het beeld dat wij daarvan hebben. Nou kan je van de Heilige Geest natuurlijk helemaal niet een beeld hebben. Dus ja, die terminologie kan ook al niet, hè. Geest is geest omdat er geen beeld bij is. Geest is geest omdat alles wat geest heet, heet onzichtbaar. Ik roep altijd meteen, het is hetzelfde als ons Nederlandse woord gas. Komt echt uit dezelfde wortel, heeft echt dezelfde betekenis. Dat heet gas of geest. Je kunt het namelijk niet zien en het heeft geen vaste vorm of iets dergelijks. Het is Johannes 3. Daar ben ik altijd dankbaar voor, Johannes 3. In Johannes 3 staat dan maar de vertalers komen daar in problemen. Wat ik achteraf ook wel leuk vind. Het is natuurlijk jammer dat onze taal gebrekkig is, maar daar staat in Johannes 3 dat een mens zou moeten geboren worden uit de geest, dan wel uit geestelijk water, ook genoemd water en geest. En dan zegt de Heer, verwondert u daarover niet. En dan vers 8, de wind blaast waarheen hij wil. Maar de aardigheid is dat het woord wind is heus hetzelfde als het woord voor geest. dat raak je in de vertaling kwijt. Ik zei niet dat de vertalers hun werk niet goed gedaan hebben. Wij kunnen dat in het Nederlands niet zeggen met één en hetzelfde woord. Dit is meteen de doodslag voor de zogenaamde concordante Bijbelvertaling. Dat is een oxymoron. Weet u wat dat is? Dat is een concordante Bijbelvertaling. Maar laat maar zitten. Dat kan helemaal niet namelijk. Je kunt niet in het Nederlands vertalen. Je moet uit water en wind geboren worden. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de wind geboren is, dat is wind. Dat kan, zo kan je niet vertalen. Maar als je dat doet, concordant, dan vertaal je inderdaad vers 8, de wind blaast, want het is het pneuma. Kortom, die woordspeling moet altijd uitgelegd worden, want het is in het Grieks eigenlijk helemaal niet een woordspeling. Het is gewoon hetzelfde ding. De geest blaast waarheen hij wil. Hier raak je ook in conflict situaties, want dan vraagt men... Dan vraagt men, is de geest een persoon of een kracht? En is het antwoord, hij is een persoon, want hij blaast. En dan ben je helemaal verstrikt in de beeldspraak en in de taal als zodanig. Daar kun je helemaal niks mee. Begrijp je wel? Men moet uit geest, uit een onzienlijke... bron, oorzaak, moet men geboren worden. In hoofdstuk 1 stond trouwens al dat je uit God geboren moest worden. En God is geest. Die kent u toch? Er staat zwart en wit in de Bijbel. God is geest. Dat zegt de Heer tegen de Samaritaanse vrouw. God is geest. Dat is een bladzijde omslaan. Hoofdstuk 4 is dat. Maar men moet uit God geboren worden, die geest is. En hier staat dus, men moet uit geest geboren worden. Want de geest blaast. Waait was ook aardig geweest. Maar ze hebben toch de persoon, een personificatie ervan gemaakt. Dus de wind blaast dan. Waarheen hij wil... En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Want geest is niet te volgen, is niet waar te nemen, is niet te zien. Soms ook niet te ruiken. Ik heb het over gas. Het hangt er vanaf wat het is, precies. Maar het is tamelijk ongrijpbaar, om zo te zeggen. Maar hij doet wel zijn werk en het resultaat van wat de wind doet, dat kun je waarnemen. Heb je dat nog? Daarom ritselen de blaadjes aan de bomen. Als die blaadjes tenminste weer aan de bomen zijn. Nog een paar weken wachten. Maar goed, zoiets. En daarmee kun je ook een vlieger oplaten of zoiets. Je kunt zelfs met een bootje gaan zeilen. Er ligt een kapitaal hier in die haven. Hier. Laat maar zitten. Het ligt er maar de hele winter en de zomer ook, geloof ik. Maar goed... Ik vind het altijd een beetje vermakelijk. Maar de wind, ja, de uitwerking daarvan kun je waarnemen. En dat is het dan. Voor de rest is de geest gewoon God. Oké, de geest van God, maar God is geest. Zo goed als mijn ziel, dat ben ik. Mijn geest, dat ben ik ook. Alleen, dat kun je niet waarnemen naar het schijnt. Maar mijn lichaam, dat zou kunnen, ja, dat kan je zien. Dan kan je zelfs grijpen bij gelegenheid enzovoort. Dus we zitten met die terminologie. Maar wat die geest betreft... er is natuurlijk in het Oude Testament aangekondigd door de Heer... het zal zijn in de laatste dagen... ik ben terug in Handelingen... 2, want zo begint... Peter zijn toespraak met een schriftlezing. Daar hebben we het gebruik aan overgehouden dat een toespraak begint met een schriftlezing. Hij begint met een schriftlezing op de Pinksterdag nota bene. En zegt, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, 2 vers 17, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, de jongelingen zullen gezicht zien, uw ouders zullen dromen, etc. Ik zal mijn geest uitstorten. Dat is de terminologie. Uit Joël. En we hebben natuurlijk ook nog een gelijksoortige profetie uit Zacharia, hoofdstuk, ik moet even nadenken, 12 is het. Ik meen vers 10, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar Zacharia 12, waar staat: het zal zijn dat ik mijn geest zal uitschieten over de inwoners van Jeruzalem. En daarna vind je toch termen als alle geslachten en weet je veel. Het verbreedt zich in elk geval. Maar het heet gieten of uitstorten. Want voor de gelegenheid, nou ja, je zou, ik spot er natuurlijk een beetje mee. Maar je kunt natuurlijk ook nog vragen, is de geest een vloeistof? Of is het vast? En dan moet je zeggen, het is een vloeistof, want er staat, ik zal mijn geest uitgieten. Dan wel, ik zal mijn geest uitstorten. Ik begrijp dat je daarmee niks bewezen hebt. Hè? De vraagstelling deugt namelijk niet. En daarom is er ook geen antwoord op te geven. Dat is het probleem met heel wat zaken. Zelfs met de zogeheten de Heidelbergse catechismus. Dat zijn vragen. En ik heb wel eens geconstateerd dat ik ook geen antwoord kan geven op die vragen. De vragen zijn problematisch. Je zet je op het verkeerde been. En ik probeer dat nu te vermijden. Maar waar het om gaat is dat geest wordt geacht als uitgedrukt als vloeistof. Dat opent nogal wat schriftgedeelten. Omdat er in nogal wat schriftgedeelten sprake is van het uitgieten van één vloeistof. Als daar zijn water, olie, wijn. Maar ik bedoel, dat zijn beelden, bij gelegenheid, zijn dat beelden van het uitstorten van het geven, het schenken. Schenken kan mooi, hè? Schenken. Want het is geven, zowel als schieten. Toch? Het schenken van de Heilige Geest. Het schenken van, nou ja, wat geest eigenlijk is. Het is leven. Het leven zelf, levensbeginsel enzovoorts. Ja, dat kun je ook inderdaad niet zien. Dat is ongrijpbaar. Vandaar dat je er je leven lang over kunt discussiëren. Studeren. Daar kom je nooit verder mee. Het onttrekt zich aan onze waarneming als zodanig. Maar goed, er was natuurlijk in het Oude Testament een belofte van wat wij dan in ons jargon noemen. Het is aan de Bijbel ontleend, dus je mag het gebruiken. Wij noemen het uitstorting van de Heilige Geest. Als je nou niet al te zeer bevooroordeeld bent. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik ben wel bevooroordeeld, want ik heb Handelingen 2 gelezen. Daar lees ik namelijk in de toespraak van Petrus dat David in zijn psalm, in ieder geval in psalm 16 was het. Ja, psalm 16. Heeft hij gesproken over de opstanding van Christus. Dat staat in vers 31 van Handelingen 2. Zo heeft hij, David, dit voorziende. David wist het een en ander. Gesproken over de opstanding van Christus. Dat zijn ziel, die van Christus namelijk, niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Slaat namelijk op Jezus, die uit het zaad van David is, zoals hiervoor ook staat. En dan vers 32, het commentaar van Petrus op deze lezing van David en van psalm 16. Deze Jezus heeft God opgewekt, dat wil zeggen God heeft deze Jezus opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Dat wil zeggen, zij hebben de levende, opgewekte Jezus gezien. En daar spreken zij nu van op deze dag. Zij moeten bevestigen, juridisch bevestigen, vaststellen dat inderdaad de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. dat hij leeft. Men heeft alles vastgesteld. Ik kwam het laatst nog tegen. Dat dus geen historische gebeurtenis zo duidelijk bewezen waar te zijn dan de opstanding van Jezus. Dat berust op de getuigenverklaringen namelijk. Want hoezeer je ook kunt bewijzen dat het niet kan, als er meer dan 500 gezien hebben dat het gebeurd is, dan heb je een juridisch waterdicht bewijs. Hebben jullie dat nog? En daarna mogen de zogenaamde wetenschappers hun hersenen kraken daarover. Ik vind het wel vermakelijk. Maar goed. Deze Jezus heeft God opgewekt. Hij dan, Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Kijk, en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dit is mij altijd mijn slag om de arm, maar je moet toch wat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, praat Petrus hier maar over één ding. Namelijk over de opstanding van Christus, gebruik zijn uitdrukking uit vers 31. En dan wel de opwekking van Jezus, de uitdrukking uit vers 32. Waarbij de Heere Jezus uitermate werd verhoogd. Waarbij hij een naam kreeg boven alle naam, dat is uitermate verhoogd. Waarbij hij uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft. Hoge kan u. En het is wat de Heer over zichzelf zei voor Hemelvaarsdag. Toen hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw enzovoorts. En het was dus inderdaad ook nog voor Pinksteren. Hebben die tot zover? Wat hier staat is onder andere dan dat de Heer Jezus, toen hij opstond uit de dood, de beloofde Heilige Geest ontving. Strikt genomen, wat er echt staat is, hij ontving de belofte. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte ontvangen hebbende. De belofte van wat? Is dan daarna de vraag. We zijn nu redenkundig aan het ontleden van deze zin. De belofte van wat? Die van de Heilige Geest. Heeft hij ontvangen. Wanneer? Toen hij gezet werd aan de rechterhand Gods en toen hij een naam erfde boven alle namen, boven de engelen en wat het maar was. Allemaal. En dat was niet op Hemelvaarsdag, dat was niet op Pinksteren, dat was eerste Paasdag. Ik roep altijd één zin zo, die kent u, ik excuseer me er nu al voor. Maar ik roep altijd, de Heer stond op uit de dood, zag Maria en zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En dan, later op de dag was dat geen enkel probleem meer. Met de Emmausgangers en met de discipelen in de opperzaal en wat het maar was. Dat is het. En waarom dat ging in die volgorde en waarom dit erbij gezegd werd. Ja, sorry, maar dat, dan kom ik buiten, kom ik zo buiten dat onder. Dat is omdat, ja, ik zal even naast de microfoon. Dat is omdat Maria, dat was het, was Maria, raak mij niet aan. Een beeld is van de tienstam uit onze tegenwoordige tijd. En de Heer is opgevaren naar de hemel en er is geen contact, geen gemeenschap tussen de Heer en die tienstammen. Raak mij niet aan. Zoals Jozef die andere Maria niet heeft aangeraakt tot, nou ja, u weet wat ik bedoel toch? Hij bekende haar niet totdat ze deze haar zoon gebaard had. Het is dezelfde symboliek. Heb je dat? Het gaat over onze tegenwoordige tijd. Ja, dat is weer de doodsteek voor ultradispensationalisten. Maar goed. Ik zeg het dan toch maar. Waarom was het? Ja, dat had een functie. Maar de Heer voer inderdaad eerst op vanuit zijn opstanding ten hemel. En daarna verscheen hij pas. Maar bewust verscheen hij eerst aan Maria daar in die hof, omdat het een beeld is van onze tegenwoordige tijd. Maar dat is nou mijn onderwerp niet. Mijn onderwerp is die, wat wij noemen, uitstorting van de Heilige Geest. En ik probeer u te vertellen wat Petrus u ook vertelt, namelijk dat God begonnen is met die uitstorting van de geest op alle vlees op eerste paasdag. En niet op de Pinksterdag. Heb je dat? Eerst de Heer Jezus zelf. En daardoor werd hij levend. En los, als je zich nou even los kunt maken van het idee van uitgieten of uitstorten van de Heilige Geest, dan gaan we weer even terug naar Johannes 3. En dan zegt de Heer, je moet wedergeboren worden. Dan zegt Nicodemus, hoe dan? Nou, zegt de Heer, je moet geboren worden uit de Geest. En wat uit de Geest geboren is, dat is geest. Als je dan één keer wedergeboren bent, heb je dan de geest ontvangen of niet? Ja, een tamelijk zotte vraag toch? Sterker nog, dan ben je geest. Sprekend over dat nieuwe leven dat geboren geworden is, zodat het daarna alsnog willen of moeten of zullen ontvangen van de geest, dat berust op een misverstand dat waarschijnlijk in hoge mate voortkomt uit dat wij breed, vooral in de breedte in plaats van in de diepte, onderscheid hebben gemaakt tussen een vader en een zoon en een Heilige Geest. Dan wordt het inderdaad niet eenvoudiger van dat soort dingen. Maar kijk, wat hier beschreven wordt, is simpelweg hoe het nieuwe verbond is aangebroken in de opstanding van Christus, hoe de Heer zelf is wedergeboren en hoe de discipelen zijn wedergeboren. Want vergis u niet, de Heer verscheen aan de, dat is Johannes, dat is twee bladzijden terug, 1, ook goed, 1. Johannes 20, als hij dit gezegd had, precies hetzelfde als in Handelingen 1, vers 9. Als hij dit gezegd had, blies hij en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. En ik heb niet de moed om eraan te twijfelen dat zij bij die gelegenheid de Heilige Geest ontvingen. Waarna wij terechtkomen in de klassieke discussie. Want je hebt zo rond de Bijbel klassieke discussies over waar Kain zijn vrouw vandaan haalde enzovoorts. Het klassieke antwoord is dat wij ons niet bemoeien met waar mannen en vrouwen vandaan halen. Daar kunnen we niet aan beginnen. Toch? Nou ja. En als pas op de derde, op de vierde dag, op de vierde dag zon, maan en sterren gemaakt zijn, hoe kan het dan dat op de eerste dag al licht is? Dit soort dingen. Nou ja, dit soort vreemde vragen doen zich dan voor. Hè? Maar goed, wat wij hier vinden is dat de Heer op zijn discipelen blies en dus ontvingen ze daar die Heilige Geest. En dat was het dan. En niet pas later. En sterker nog, hij blies op hen, dan moet je begrijpen dat het begrip adem in hoge mate ook hetzelfde is als geest. Het is een taalkundige kwestie van welke woorden je daarvoor gaat gebruiken. En het is leven. Probeer maar je adem in te houden. Als je het lang genoeg doet, ben je dood. Dan toch? Ja, dat is. En je laatste adem uitblazen, dat is je laatste stukje leven. Dat is het. En God blies zijn adem in de mens, in Adam, en toen werd de mens levend. Een levende ziel staat er, enzovoort. En hij blies op hen, lezen wij, en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Dus ik houd het erop dat dat daar ook gebeurd is. En toen was de vraag, maar waarom merken we daar dan niks van? Dan moet ik u zeggen, het is ook niet de bedoeling dat je daar wat van merkt. Dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Laat staan dat het de bedoeling is dat anderen daar wat van merken. Daarom heet het geest. Ik zal hier nog langs een andere lijn wat zeggen. Wat in de Bijbel heet de Heilige Geest, komt in het algemeen, dit wil zeggen dat er misschien een uitzondering is, maar die zal dan een bedoeling hebben, komt in het algemeen overeen met Christus. Dat wil zeggen de actieve, werkzame Christus in onze tegenwoordige tijd. Maar hij verbergt zich. En daar zijn zoveel argumenten voor. Dat ja, ik zal er één noemen dan. Wie zou ons ook alweer heel de waarheid leiden? De geest, staat er. Staat in Johannes 14, paar hoofdstukken terug. Maar wie is verantwoordelijk voor dat wij het woord verstaan enzovoorts? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wie was degene die de schriften opende, de waarheid dus opende aan de Emmausgangers en daarna aan de discipelen? De Heer Jezus, de opgestane. Er is helemaal geen verschil tussen. Het verschil is dat de Heer zich in onze dagen niet manifesteert, tot verdriet van sommigen. En sommigen hebben daar hebben de vacature ingevuld met iets of iemand anders. Maar ja, ik kan dat niet helpen. De Bijbel leert het zo. Dat wil zeggen, de Heer verbergt zich, maar doet wel zijn werk. Aan ons en in ons. Zoals de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is dezelfde hoor. Verantwoordelijk is voor dat het woord tot ons komt. En dat staat er ook in Hebreeën. Daar opent de Hebreeënbrief mee. Dat wil zeggen dat God tot ons spreekt door of in de Zoon. En de rest van de Hebreeënbrief legt uit dat dat zijn functie is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is een symboliek die ontleend is aan een gebeurtenis uit het Oude Testament. Maar het is de geest die ons er in heel de waarheid leidt. En bovendien, Paulus schrijft het zwart op wit in 1 Korinthe bijvoorbeeld. Of dat hoofdstuk 2 is of 3, kan ik nooit onthouden. Maar hij zegt, wij hebben de geest ontvangen omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat krijgen wij wel. Dat horen wij wel, dat wordt ons wel bekendgemaakt. Dat gebeurt door de geest. Hoe dat werkt, weten wij niet, maar het gebeurt. Heb u dat nog? Ja. 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 Ik heb nog een paar voorbeelden, maar ik wil bij dit schriftgedeelte blijven. Dus vooruit. De Heer zegt in Handelingen 1 tot zijn discipelen, met wie hij vergaderd is, kennelijk nog steeds in de opperzaal, want dan zijn ze in vers 13 ook nog. Ze hebben daar kennelijk een vast onderkomen. Daar ga ik ook niet op in. Maar ze zijn vergaderd en hij zegt dan wat tot hen. Nou, weten wij niet wanneer hij met hen vergaderd was. Ja, na zijn opstanding en voor hemelverslag. Dus ergens in die 40 dagen die gemeld worden in vers 3. En hetzelfde geldt voor vers 6. Zij dan die samengekomen waren, dat hoeft niet noodzakelijk dezelfde bijeenkomst te zijn. Wij weten het niet. Het zijn een paar incidenten wellicht. Misschien denkt u maar één, dan is het makkelijkste natuurlijk. Maar ik denk dat er wel meer aan de hand geweest is al die 40 dagen. En hier wordt alleen melding gemaakt van specifieke dingen in verband met hoe gaat het nu verder? En dat is de kern ook van de vraag, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Mijn vaste antwoord, want ik wil daar niet eens op ingaan nu. Mijn vaste antwoord is dat die vraag niet met ja of nee te beantwoorden is. Want de vraag zelf roept veel meer vragen op. Deze tijd, welke tijd? Binnen welke termijn dan? Aan Israël, maar wat is Israël? Ja. En het koninkrijk wederoprichten, was het dan weg? Was het er dan niet meer? Want dan hebben we ook een probleem, toch? Het is gecompliceerder dan dit. Ja, ze krijgen er ook geen antwoord op. De heer gaat er wel op in, maar hij gaat alleen in op wat voor hun, de discipelen, de consequenties zijn van hoe het nu verder gaat. Want of dat koninkrijk nou wel of niet in deze tijd zou worden opgericht, wederopgericht aan Israël, zij zouden hun functie moeten vervullen een generatie lang als getuigen van de opgestane Christus. En dat zegt de Heer hem dan ook. En dat niet alleen maar op hun eigen manier of in eigen kracht, of hoe je dat maar zegt. Want, zegt hij, gij zult de kracht des Heilige Geestes, dat is vers 8. Daar kom ik zo op. Maar eerst zegt hij, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze, opnieuw krijg je de indruk dat de geest dus een vloeistof is, waarin men kan worden ondergedompeld. Toch? Ja. Ik moet u zeggen, en ik weet dat ik daar, uit ervaring weet ik dat ik daar last mee krijg met die dingen. Maar de uitdrukking doop met in door de Heilige Geest, aan de voorzetsels ga ik helemaal voorbij. Die uitdrukking die is in sommige kringen een totaal eigen leven gaan leiden. Dat wil zeggen, men heeft daar een eigen betekenis aan gegeven. Ongeveer als zo, zodanig dat je komt eerst tot geloof en wellicht word je dan wedergeboren, maar dan moet je alsnog gedoopt worden met de Heilige Geest of wat het maar is. Ik voel me niet geroepen om te gaan uitleggen wat anderen daar dan onder verstaan. Ik denk dat het mijn afdeling ook niet is. Ik moet u wel zeggen dat de uitdrukking doop met de Heilige Geest in de eerste plaats ontleend is aan het begrip geest dat voorgesteld wordt door een vloeistof zonder vaste vorm. Geest, vloeistof. Maar vervolgens de uitdrukking zelf, waar die ook voorkomt in de Bijbel. Ik zal het u zeggen. Komt dus 2, 4, 6, 7 keer voor. En 6 keer is het, ik doop u wel met water, maar na mij komt een die zal u met de Heilige Geest dopen. Inclusief, Johannes doopte wel met water, maar ik zal de Vader bidden of iets dergelijks, enzovoort. Heb je een pen? Dan moet u wel eens heel snel schrijven, hoor. Ik zoek ze niet op, maar ik noem ze dan. Hè? Matthäus 3, vers 11 is dat. Die zal u met Heilige Geest en met vuur dopen. Marcus 1, vers 8. Hij zal u dopen met Heilige Geest. Of in Heilige Geest. Maar dat moet maar duidelijk zijn, dat voorzetsel. Dat maakt niet uit. Lucas 3, vers 16. Deze zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. Johannes 1, vers 33. Deze is het die met de Heilige Geest doopt. En dan deze, Handelingen 1, vers 5. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, maar er staat wel degelijk ook bij, Johannes doopte met water, maar gij zult. Dat zijn al die schriftplaatsen zo. Johannes doopte met water, maar, enzovoort. Dan heb ik nog Handelingen 11, vers 16. Gij zult gedoopt worden met Heilige Geest. En in al die schriftplaatsen wordt niet uitgelegd wat het betekent. Het is alleen de vaststelling van het feit, zo van Johannes doopt hem met water, maar gij zult, of na mij komt een ander, of na hem komt een ander, maar ik zeg u, en wat het maar is. Maar het is altijd ontleend aan de doop in of met water. Heb je dat? En dan wordt het beeld van die doop wordt geprojecteerd op de Heilige Geest. Dan heb ik nog maar één tekst. Dat is 1 Korinthe 12, vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest, of in één geest. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. Wij zijn allen door één geest, of tot één geest, of in één geest, gedrenkt. Doordrenkt. En wat staat er nu? Dat wij weliswaar de geest hebben ontvangen. Logischerwijze doop met in. Dat is het ontvangen van de Heilige Geest. Maar de essentie daarvan is dat men daardoor vereenzelvigd wordt met Christus. Want daardoor wordt men gedoopt in het lichaam van Christus. Daarna moet je alleen nog weten dat dopen, het woord dopen, de betekenis heeft van eenwording met, identificatie met. Waarna de volgende vraag is, en door welke omstandigheid worden wij geïdentificeerd met Christus? Door geloof. En dan ontvangen we de geest, dan worden we door één geest tot één lichaam gedoopt. Dan word je dus uit de geest geboren. Dat zijn allemaal verschillende termen, maar voor één en hetzelfde ding. Moeilijker is het niet. Het is echt heel simpel. Nou ja. En dat niet lang na deze dagen, want ik ben nu weer terug in Handelingen 1 vers 5... Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Ik weet niet wanneer hij dat gezegd heeft. En ik kan het uit de context ook niet begrijpen. Dus ik laat het maar gewoon staan. En ik sla vervolgens vers 6 en 7 over, met betrekking tot dat koninkrijk. Want ja, wij weten dat het aan Israël niet wederop gericht is. Wij verwachten dat voor de toekomst, omdat wij nogal wat uitspraken hebben in de Bijbel gedaan na Handelingen 1, door met name de apostel Paulus en Johannes natuurlijk in Openbaring. Dat is nog toekomst. Dus we gaan gewoon verder met, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En dit vers, hè, deze zin. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Hadden ze die dan nog niet, de geest? Dan moet ik u zeggen dat we dan toch eerst langzamer moeten lezen om te kijken wat er dan staat. Want er staat, gij zult ontvangen. Dat is nog makkelijk. Gij is onderwerp, zult ontvangen, is gezegd. Wat zullen ze ontvangen? Lijn voorwerp, wat zullen ze ontvangen? En nou niet roepen, de Heilige Geest. Want misschien is dat wel juist, maar taalkundig is het fout. Er staat, gij zult ontvangen de kracht. Waarna, u kijkt me nou aan, dus er komt dezelfde vraag. Welke kracht? Nou, die van de Heilige Geest. Dan is de volgende vraag weer. Hebben ze die dan nog niet ontvangen? Woont die dan nog niet in hen? Hebben ze die dan nog niet ingeademd als het ware? En dan moet ik u zeggen, dat is de verkeerde vraag. Want er staat, die over u komen zal. En over is eigenlijk een iets te slappe vertaling. Nee, taalkundig is die oké, hoor. Maar het is een wat slappe vertaling naar het Nederlands. Want het had net zo goed vertaald kunnen worden met op. Want over en op is hetzelfde. Ook in gewoon Nederlands. Alleen bij over, dan hebben wij... zit bij ons in het Nederlands zit er enige beweging nog in. En bij op, dan misschien ook beweging, maar dan recht van boven naar beneden, zou ik maar zeggen. Maar horizontaal niks meer. Dat is het eigenlijk. Want over, dat denken we ook aan overgaan en oversteken. Daar zit er horizontale beweging in. In het platte vlak, bedoel ik. Maar over en op is echt hetzelfde woord. En ik lees hem dus als op. Omdat namelijk in 2 vers 3 het heet... En het zat op in ieder van hen. Kijk, wat hier aangekondigd wordt... is niet dat ze de geest zouden ontvangen... althans niet in vers 8... niet dat ze de geest zouden ontvangen... maar dat die geest zich zou manifesteren... boven hen, op hen... en hen op een of andere wijze bekrachtigen zou... zodat ze zouden beschikken over krachten die zij niet hadden. En zodanig dat dat voor de omstanders, voor de aanschouwers... zal ik maar zeggen, vragen opriep. En u kent de geschiedenis uit Handelingen 2 op de Pinksterdag. Zo ging het ook. Zij hoorden een geluid als van een geweldige gedreven wind... Die vervulde het hele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een ieder van hen. Want vuur is ook een erkend beeld van de embleem van de Heilige Geest. En daarna staat er, en ze werden alle vervuld. Met de Heilige Geest. En dat is niet hetzelfde als dat ze allen de Heilige Geest ontvingen. Dan zeg ik weer, met de protocollen van de Brandpunt Bijbelscholen, dan wel de Evangelische Bijbelschool. Nee, niet spottend. Ik heb enige jaren lesgegeven, dus ik, integendeel, ik ben het helemaal ermee eens. Daar staat, elke gelovige is gedoopt met, door of in de Heilige Geest. Maar wat wil de Geest? De Geest wil elke gelovige vervullen. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet zozeer bij de geest. Want de opdracht aan de gelovigen is, wordt vervuld met de geest. In Efeze hoofdstuk 5. Kijk, en of het glas over water in zit, dat is één ding. Of het vervuld is, dat hangt er vanaf waar streepje staat, zal ik maar zeggen. Of dat het ding overloopt of wat ook. Dat is niet hetzelfde. En als je in Handelingen leest over... want het komt een paar keer voor... dat van discipelen staat dat ze vervuld werden met de Heilige Geest... dan vragen wij, hoe weten we dat? Hoe zie je dat? Okay. Ze begonnen te spreken. Hier op de Pinksterdag ook. Zelfs in andere talen. Maar later lees je het ook. En Petrus vol zijnde des Heiligen Geestes enzovoorts. En Efeze 5 wordt vervuld met de geest. Het volgende woord is sprekende. Onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen enzovoorts. Hebben die? Wat hier aangekondigd wordt in Handelingen 1 vers 8... is dus inderdaad die manifestaties van de geest... en die bekrachtiging door de geest die ze zouden ontvangen. Zij zouden nog 10 dagen stil zijn... En wat ze zouden doen als die kracht over hen komt, staat er ook bij. Want er staat, en gij zult mijn getuige zijn. En niet vertalen met du sollst naar het Duits. Want dat schijnen wij Nederlanders van benoorde rivieren. De Calvinistische kant zeggen we dan altijd. Maar goed, wij denken altijd als er staat, gij zult, dat het een opdracht is. Hoe dat komt, weet ik niet. Dat schijnt in de Volksaar te liggen, heeft u mij gezegd. Maar ik heb geen tijd om daarop in te gaan. Maar dit is niet een opdracht. Natuurlijk, ik ben mij bewust dat men ons als gelovigen, als christenen, als evangelische christenen dit voorhoudt. En zegt, ja, wij moeten getuigen, want er staat, gij zult. En het is de grote opdracht die we hebben gekregen, enzovoort. Grote opdracht met een hoofdletter G-O, weet u wel. Grote opdracht, enzovoort. En ik ontken niet dat wij de verantwoordelijkheid hebben om dit woord te bewaren. Dat hoort u ook niet voor deze van mij trouwens. Dit is onze verantwoordelijkheid. Maar dit hier is geen opdracht. Dit is de vaststelling van een feit. Gij zult mijn getuige zijn. En we weten het zeker. Omdat als er daarna een rem opgezet wordt in Handelingen 4 is dat. Door het Sanhedrin. Als tot hen gezegd wordt dat zij niet meer tot enig mens in deze naam zouden spreken, 4 vers 17, dan staat er in vers 19, maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God jullie die meer te horen dan God, want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Wij kunnen niet laten. Waarom niet? Omdat de geest door hen werkte. Heb u dat nog? Ik denk dat Luther zijn tekst hier vandaan gehaald heeft. Die van hier sta ik. Die stond toen ook voor zijn rechters. Het ligt voor de hand dat hij van tevoren in Handelingen 4 gelezen heeft. Hoe het daar ging. Voor de rechtbank toch? Voor de Rijksdag in Worms. Hier sta ik. Ik kan niet anders, schijnt hij gezegd te hebben. Ik houd het er ook op dat hij dat gezegd heeft. Dat kan niet anders. Waarom niet? Ja, omdat het de geest is die werkt. Zie, dan spreekt men.
Die kijkt toch apostelen, die gij? Gaat die alleen om apostelen?
Hier is het, deze beschrijving kan alleen maar op de apostelen slaan. Gij zult mijn getuigen zijn, want volgende punt. Volgende punt. Getuigen is spreken van wat men gezien en gehoord heeft. Maar zien en horen zelf is niet getuigen. Iemand stond erbij en keek ernaar en zegt dan, ik was er getuige van, maar dat klopt niet. Hij stond erbij en keek ernaar. Pas als hij daarvan verslag uitbrengt, dan heet dat getuigen. Heb u dat? Daarom kunnen wij niet getuigen op de wijze, in de betekenis van dit woord, op de wijze van de discipelen. Om de eenvoudige reden, wij hebben hem niet gezien en gehoord, fysiek. En dat is precies de reden waarom de Heer verscheen aan zijn discipelen en zelfs aan 500 op één keer in Galilea. Decor moest ook nog kloppen trouwens, toch? In Galilea. En Paulus zegt, ja, en dat zijn dus getuigen van de opstanding van Christus. Historisch bewijs is dit. Alleen wij hebben het woord getuigen, het werkwoord en dus het zelfstandig naamwoord ook wat naar beneden gehaald. En ja, ik wil er ook geen lelijke dingen over zeggen, maar het jargon, de termen die wij gebruiken, die, ja, iemand geeft een getuigenis, dat is klassiek, dat is vooral bij het leger des Heils dan ook natuurlijk. En, want ja, daar was dat verplicht. En waar getuigen die mensen dan van? Ja, van zichzelf. Van zichzelf. Van, dat is de zaak van de bevindelijkheid eigenlijk. Alleen die term gebruik je niet in evangelische kring. Die is voor calvinistische kring. Dan heet het bevinding en bevindelijkheid. Maar getuigenis kan alleen maar zijn getuigenis van zichzelf. Bij het leger des Heils was dat ook zo. Want het ging in hoge mate omdat iemand dan getuigt dat hij verlost is geworden van allerlei criminele activiteiten en van drankmisbruik en van wat het nog maar was, wat ik ook niet horen wil. Want daar was het leger oorspronkelijk ook heel sterk op gericht. Net als de prediking van Wesley trouwens, maar dat was nog meer dan 100 jaar ervoor. Maar goed, was gericht op de verbetering van de mens. Want dan gaat het over de mens. Maar getuigen van wat de Heer gedaan heeft, ik zou het niet weten. Nee. Ik kan alleen getuigen dat ik dankbaar ben voor wat de Heer voor mij betekent. Maar wat het precies is, en hoe dat weet ik ook niet. Dat weet ik verder niet. Ik niet in ieder geval. En als ik het wel wist, zou ik het nog niet zeggen. Maar neem van mij aan, ik weet het ook niet. Wat de Heer in mijn leven gedaan heeft, weet ik niet. Ik weet wel wat die voor mij betekent. Maar goed, ja. Maar actief, ja. Zou het niet kunnen zeggen. Dus de term bij getuigen van de... Ja, je kunt getuigen dat je een kind van God bent. Dat je gelooft in de Bijbel. Maar dan getuig je niet van de Heer, maar eigenlijk van jezelf. Strikt genomen getuig je dan van jezelf. Als je erop uittrekt, zal ik maar zeggen, als mensen aan ons vragen wat toch de reden is, enzovoort. Dan getuigen wij dus van onszelf. Hebben u dat nog? Nee, het is niet verkeerd. Maar dat is niet de betekenis van de term zoals we hem in juridische kringen kennen, voor een rechtbank bijvoorbeeld. En zoals we het in de term in de Bijbel kennen. Gij zult mijn getuige zijn, is de vaststelling van een feit. Ik heb er geen moeite mee, want onder vele omstandigheden kan ik het, zeg ik het Petrus ook gewoon na. Ja, wij kunnen niet laten te spreken over... He? Nee, je moet ook geen palen voor de zwijnen werpen, eten. Staat ook in de Bijbel. Er staat ook dat je soms de stof van je voeten moet schudden en door moet gaan. Maar het blijft dat je er niet mee kunt opbouwen. Als je hart vol is ermee, dan komt het er op een of andere wijze uit. Primair via de mond, maar er zijn andere lichaamsdelen die daar ook bij werken natuurlijk. Gij zult mijn getuige zijn. En bovendien staat er dan nog Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het uiterste der aarde. Hetgeen dan toch aansluit bij de vraag naar dat koninkrijk. Zult gij het koninkrijk weer oprichten? Nou, je zult kracht ontvangen. En gij zult mijn getuigen zijn, beginnende Jeruzalem, Judea, Samaria. Maar dat is wel de volgorde ook van de oprichting, de openbaring van het koninkrijk. Of moet ik zeggen, de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Het begint in Jeruzalem, de stad van de grote koning. En van daaruit zou het de wereld overgaan. Beginnend met de Joden, dat is Judea. Daarna Samaria, en we praten nu overdrachtelijk. Dus het wordt Samaria, namelijk dat zijn de 10 stammen van Israël. Want Samaria is zowel de hoofdstad als het land van de 10 stammen van Israël. Efraïm dus, ja. En dat waren zijn laatste woorden. Laatste woorden van de Heer. Koninkrijk komt er niet toe te weten de tijden en de gelegenheden. De discipelen niet, mag je hopen. Want tot ons wordt achteraf gezegd. Maar aangaande de tijden en de gelegenheden, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven? Want gij weet zelf zeer wel. Dat is 2 Korinthe 5, vers 1, geloof ik. Sorry, 1 Thessalonica. Ik ben blij dat er iemand... 1 Thessalonica 5 is het, vers 1 toch, hè? Ja, rechtse bladzijde bovenaan. De tijden en de gelegenheden heb gij niet van nodig dat men u schrijven. Niet omdat je niet weten moet, maar want gij weet zelf zeer wel. Dus er is inmiddels wat veranderd. Het betekent natuurlijk dat de discipelen moesten prediken dat aan de Heer Jezus gegeven is alle macht in hemel en op aarde, de opgewekte aan de rechterhand Gods, en dat hij zijn koninkrijk zou oprichten, maar dat wacht tot de bekering van het Joodse volk. En wat daarvoor nodig is, men leest de Romeinen 10, dat is dat er iemand gezonden wordt die hen het evangelie predikt, want ze moeten tot geloof komen, het geloof is uit het gehoor. En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En lees je maar eens nou hoe dat precies staat daar. En dat is hun opdracht. De prediking van het evangelie. En hoe ze erachter zijn gekomen dat het toch in hun generatie niet geopenbaard zal worden. Ja, dat maakt weinig uit wat wel zal gebeuren. Ze worden gedoopt in het lichaam van Christus. Zij krijgen deel aan de gemeente. Dat is een volk van eerstgeborenen, van erfgenamen van dit koninkrijk, maar dan gepromoveerd naar de hemel. Dus het is wat ingewikkeld. En dan volgt dus ook inderdaad met deze woorden, dit zijn die laatste woorden van de Heer Jezus. Jawel, maar het is niet de laatste mededeling. Want die komt nu in een beeld. En dan staat er, en dan moet hij even met me meetellen. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Daar zij het zagen, gaat om het zien. Dat is één. En een wolk nam hem weg van hun ogen, dat is twee keer. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, dat is drie keer. Terwijl hij heenvoer, ziet, dat is vier keer. Twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij? En ziet, dat is vijf, op naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien. Dat is zes keer. Heenvaren. Als je dat een paar keer zo gelezen hebt en geteld hebt, dan begrijp je toch dat het literair gezien toch wel een beetje mank gaat. Dat doe je niet zo. Dat staat er volstrekt overbodig. Twee keer was ook wel, drie keer desnoods, maar zes keer. Waarom? Waarom staat het zo? Nou, omdat die twee mannen in witte klederen die daar ineens verschijnen, die zeggen, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien weder, zien heenvaren. Het punt is namelijk dat wat zij zien op hemelvaarsdag is in werkelijkheid het laatste teken dat de Heer geeft of doet. En het is een teken van zijn wederkomst. Niet omdat ik dat vind, maar gewoon omdat het erbij staat. Het is een teken van zijn wederkomst. Trouwens, die twee mannen in witte klederen, die zijn ook een teken van zijn wederkomst. Als u mij vraagt, want ik ben van mening dat wij die twee mannen kennen, en hoewel ze niet bij namen genoemd worden, moet ik u toch zeggen dat ik ze meteen herken. Want we hebben die twee mannen in witte klederen al gezien in Matteüs 17. Die mag je weer opschrijven, komt weer een lijstje. Matteüs 17, twee mannen bij de verheerlijking op de berg. Daar hebben we een uitbeelding van een verheerlijkte Christus. En daar zijn bij twee mannen en ze heten Mozes en Elia. Staat er. In Markus 9, vers 4, lezen wij precies hetzelfde als in Matteüs 17, vers 3. Twee mannen, verheerlijking op de berg. Twee mannen staat er niet bij, maar je kunt ze gewoon tellen. Mozes en Elia, dat zijn er twee. Zie? Dan hebben we in Lucas 9 ook een melding van de verheerlijking op de berg. Daar staat twee mannen, daar staat het letterlijk, twee mannen. En er staat ook bij Mozes en Elia. Je kan het niet missen. En als je dan in Lucas 24, vers 4, bij het open graf twee mannen zit, dan denk je toch gewoon, daar heien ze weer. Daar heeft je ze weer. Ik bedoel, ja, ik zeg het wel plat, maar ik bedoel, dat is toch niet een briljante vondst of gedachte of zo. Die ken je toch? Twee mannen. Drie keer twee mannen bij de verheerlijking van de Heer. En ze heten Mozes en Elia. Dan ben je bij het geopende graf. Dat gaat toch over de verheerlijking van de Heer. En er zijn twee mannen. Ja, wie zijn dat dan? Nou, dan volgt Johannes 20. Even een bladzijde terugslaan hier in mijn Bijbel. Zij zag, Maria zag in vers 12 twee engelen. Maar u wordt geacht te weten dat het woord engel vertaald is boodschappers, een bode. Want engel is gewoon Grieks, hè, dat weet u, is niet vertaald. Twee boodschappers. In witte klederen, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had, enzovoorts. En u begrijpt het dan toch, dat het hetzelfde is als in Lucas 24. Dan hebben we ze hier in Handelingen 1, vers 10. En dan zijn we bij een opgestane en zelfs ten hemel gevaren, verheerlijkte Christus. Dus, ja. En dan vervolgens hebben wij ze natuurlijk nog in Openbaring 11. Dan zijn we bij de twee getuigen, heet dat. Daar staan hun namen wel niet bij, maar wel hun attributen, zodat we ze kennen. Heb u dat? Ik heb geen tijd om dat uit te leggen hoe dat werkt, maar zo gaat het in de beeldende kunst ook, hè. Je geeft die man een aureooltje boven zijn hoofd, dan weet je dat is een heilige. En als hij dan nog een sleutel in zijn hand heeft, dan weet je dat is Petrus. Toch? Ja, dat is niet moeilijk. En als je er dan twee hebt en de een heeft macht om te bidden, om de hemel te sluiten, zodat het niet regent gedurende 3,5 jaar, dan weet je, wij kennen er één op wie dat slaat. Dat is Elia. En dan staat er ook nog dat ze macht hebben om water in bloed te verkeren. Ja, er kennen er ook maar één die dat kan en dat is Mozes. En zelfs als dat er niet bij stond, hadden we meteen gedacht, dan moet die andere Mozes wezen. Toch? Het is niet moeilijk. Ja. Waar het om gaat is dat die twee getuigen, die zouden er moeten zijn, die twee olijfbomen uit Zacharia 4, aangehaald in Openbaring 11, dat speelt eerst een rol voordat het koninkrijk van Christus op aarde zou openbaar worden. Want als het koninkrijk van Christus op aarde openbaar wordt, dan gebeurt het door kracht, door geweld. Men leest openbaar, dat weet iedereen. Dat noemen ze Armageddon, of hoe ze het maar noemen, apocalyps noemen ze het, en dan weet u waar we het over hebben. Ook misbruik van woorden, maar toen maar. Toch? Maar Zacharia 4 spreekt over twee olijfbomen, twee getuigen, met als toevoeging, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat slaat op onze tegenwoordige tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk te openbaren. En vervolgens verschijnen die twee getuigen dan ook letterlijk, want eigenlijk slaat het gewoon op de gemeente. Maar die ga ik nou niet uitleggen. Het gaat me om het beginsel. Als je die twee mannen tegenkomt, dan weet je, oh, die komen eerst en dan komt, toch? Dan komt het koninkrijk. Nou, dat is hier ook zo. En daarom komen die mensen zich melden. Die twee, Mozes en Elia. Dat is een verhaal apart natuurlijk. Waarom Mozes en Elia? En hoezo dan Mozes en Elia? Maar goed, maar het is nou eenmaal zo. En ze melden dus, deze Jezus zal al zo wederkomen. Implicerend, dat wisten we achter wel, letterlijk, dat koninkrijk van Christus op aarde gestalte zal krijgen. Dat hij letterlijk zal komen inderdaad op de Olijfberg. Dat staat er meteen bij, hè? Dat staat erachter. Dat het is op de Olijfberg, zodat je meteen de kortsluiting hebt naar Zacharia 14. Te 10 dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg en dan gaat vandaar de geschiedenis weer verder aan Jeruzalem en het Joodse volk. En dat is ook wat hier aangekondigd wordt op deze locatie op de Olijfberg. En zolang de Heer niet weer zichtbaar komt op de wolken des hemels, zou het evangelie gepredikt moeten worden. Beginnend bij Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. En in de praktijk natuurlijk aan alle volkeren, maar daar hebben we andere schriftplaatsen voor die dat zeggen. Maar het is allemaal antwoord op, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Het antwoord is dus eigenlijk nee, de Heer is verdwenen naar de hemel. En als het dan toch ja had moeten of kunnen zijn, dan moet ik u gewoon even lezen. Handelingen 3, vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen gekomen zijn, of beter nog, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van eeuw, van alle eeuw. Daar staat dus, want het gaat mij alleen om de korte versie nu. De hemel moet hem ontvangen totdat hij gezonden wordt. Zie? Dus toen aan zijn wederkomst, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting, alle dingen. Die zin moet je echt altijd doorlezen. Omdat in sommige kringen leest men over de wederoprichting aller dingen. En dan lijkt het, althans dat bedoelt men ermee, dat alles in de wereld, alles zalig wordt en hersteld wordt enzovoort. Alles wat hierom valt, zal ik maar zeggen, zal weder opgericht worden. Dat staat er niet. Er staat, je leest alle dingen, wederop zeg je alle dingen. De vraag is dan, welke alle dingen? Welke zijn het dan? Wel, die dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Dat staat gewoon in je woordenboek bij het woord alle. Dat het betekent, ja, alles voor zover het aangeduid is. Voor zover het bedoeld wordt. Maar dat is niet noodzakelijk het hele heelal of iets dergelijks. Ook hier niet. En daarom staat erbij die God gesproken heeft. Want God heeft ook gesproken dat bepaalde zaken überhaupt nooit meer zullen worden opgericht. God zij dank. Je moet er toch niet aan denken dat je zondige natuur weer tot leven gewekt wordt. Nou ja, en die van je buurvrouw. Ik roep maar wat, hè. Schiet me zo niks anders te binnen. Ja, daar moet je toch niet aan denken. Dat is ook niet zo en dat staat er ook niet. Waar het over gaat, is de wederoprichting van wat ook alweer? Van alle dingen die God gesproken heeft. Wat wordt er dus weder, noem eens wat dan? Het koninkrijk aan Israël in hoofdstuk 1. Of hoofdstuk 15 natuurlijk. De vervallen hut van David. Maar dat is waar het over gaat. Maar intussen is de Heer gezeten aan de rechterhand Gods. Is hij toch weer tot ons gekomen. Maar dat is Johannes 14. Maar dan kennen we hem als de Heilige Geest of de Geest van Christus die in ons woont. Maar dat is terminologie uit de brieven vervolgens enzovoorts. Zie. Maar wat de Geest zelf betreft, we hebben die Geest ontvangen toen wij tot geloof kwamen. En men heeft die Geest ontvangen toen men tot geloof kwam. En dat is wat Petrus zegt op de Pinksterdag. Christus is de eerste die die beloofde geest heeft ontvangen. En hij heeft dit uitgestort dat gij inmiddels nu ziet en hoort. En dat is uitzonderlijk. Want de geest kun je niet zien en kun je niet horen. Want God doet een werk in het verborgene in onze dagen in elk geval. En hoe het zit in andere bedelingen die nog volgen, zal ik maar zeggen, in de toekomst. Of je die geest kunt zien en horen, ik denk het niet, want daarom heet het ook geest. Maar het past 100% in onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt. Achter één wolk, Handelingen 2. En hij zal wederkomen op een wolk. Of ik zei 2, maar ik moet zeggen Handelingen 1. En hij zal wederkomen dus al zo, dat wil zeggen uit een wolk of op een wolk. En dat is de terugverwijzing naar Daniël 7. Want daar staat dat de zoon des mensen komt op een wolk. Op de wolken des hemels. Daarna lees je het Nieuwe Testament natuurlijk ook. Maar het is ontleend aan de profetie van Daniël 7. En daar gaat het echt over wereldrijken, achtereenvolgens. En uiteindelijk het rijk, het wereldrijk van Christus, van de Messias. En daarmee van Israël. Want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Al deze details hier in Handelingen 1 verwijzen naar, nou ja, naar profetieën in het Oude Testament over onze tegenwoordige tijd. Sinds en op grond van de opstanding van Christus, maar nog voorafgaande aan de manifestatie, de openbaring van deze dingen zichtbaar en wellicht tastbaar in deze wereld als zodanig. Och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, dat is Jesaja, ja. Precies, dan scheurt het wolkendek, was de bedoeling. Maar goed, dat is toekomst, maar het duurt niet zo lang meer, denk ik. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hier weer mochten zijn rondom uw woord. Dat we dat woord tot ons mogen nemen, serieus tot ons mogen nemen, maar niettemin in alle eenvoudigheid en nederigheid, omdat het in onze harten geplant zou worden en onze zielen zou zalig maken. We danken u dat we ons dat bewust mogen zijn, dat het niet gaat om ons mensenwerk en ons menselijke ideeën, maar dat u het bent die een goed werk aan ons begonnen hebt en dat wilt en zou voleindigen tot op de dag van Christus. En daarom danken we niet alleen voor deze dag en deze bijeenkomst, maar wij komen ook tot u om u te vragen, wees u dan ons nabij? Want wij leven in een duistere en een verwarde wereld. Bewaart u ons daarvoor en richt u ons oog op u om Christus wil. Amen.